Geliefde gemeente, goedemorgen, zusters, broeders en kinderen. Welkom in deze dienst. Vanochtend zijn de gemeenteleden uit wijk 6 aanwezig. En voor u allen thuis en hier hartelijk welkom. Vandaag zullen de diensten worden geleid door kandidaat Kok uit Bunschoten. Het probleem is alleen, hij is nog niet gearriveerd. Dus we moeten even geduld hebben. Dus ik maak de afkondiging af en dan ga ik terug naar de consistorie. En dan wachten we nog een minuutje of 5, 10 maximaal. En dan zoeken we even naar een oplossing. Eens even kijken. Dus ik laat even de afkondiging wat de preek betreft maar even zitten. Want we weten natuurlijk niet precies of dat doorgaat. Er is een aantal mededelingen vanuit de kerkraad. Namens de kerkraad deel ik u mee dat Teunus Sander Willemsen en Aaltje Klazina van Bezooijen deze maand lid zijn geworden van de Prio-gemeente. En Thijs en Ashley die gaan op DV donderdag 4 maart trouwen. De dienst die begint om 3:30 hier vanuit de Prio-gemeente en wordt geleid door dominee van der Ree. De collecten vandaag die zijn bestemd voor de kerk, de kerkelijke zendingskas en de bouwfonds. En u kunt die overmaken op het rekeningnummer van de kerk, zoals er straks ook geprojecteerd wordt. En vanmiddag zijn dan gemeenteleden uit wijk 5 uitgenodigd. En volgende week, beleven u wel zijn, in de ochtend leden uit wijk 8 en 's middags uit wijk 7. Ik denk dat we dan ook maar eventjes wachten om met de dienst te beginnen, Wim. Dus we wachten even af of we wat meer informatie krijgen. En dan kom ik zo weer terug en dan kijken we hoe we verder gaan. Nogmaals, goedemorgen gemeente. We kunnen beginnen. Kandidaat Kok is gearriveerd. Er was een vergissing met betrekking tot de aanvang van de dienst. Het thema vanochtend is de heidense hoofdman als spiegel. En de bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is uit Lucas 7, de versen 1 tot en met 10. Voor de kinderen is er weer verwerkingsmateriaal beschikbaar op de site. Een puzzel in het kerkboekje. En kleurplaten voor de kinderen. Dus doe straks goed mee, dan kunnen jullie het prima invullen. We beginnen de dienst nu zoals gebruikelijk met het luisteren naar Psalm 131, vers 4. En thuis kunt u van harte meezingen. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verhef uw en jullie hart tot God. Onze hulp en al onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat wat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Gemeente, laten we opnieuw gaan zingen hier in de kerk met ons hart. Thuis hardop zou ik willen zeggen. Nu met Psalm 111, omdat we ook op deze zondagmorgen ons welkom mogen weten bij de Heere in zijn huis, of in ieder geval rondom zijn woord verzameld, en hem ook de lof mogen brengen. Psalm 111, daarvan vers 1 en ook vers 2. Gemeente, ook op deze zondagmorgen zullen we luisteren naar de wil van onze God voor ons leven, naar de wet van onze God die ons schuldig stelt voor God, maar tegelijkertijd mogen we ook verzoening vinden in het bloed van onze Heer Jezus Christus. En daar zullen we vervolgens ook van zingen met Psalm 79, excuus, vers 4 en vers 7, een gebed om verzoening van onze zware schuld en een lofzang tot onze God. Psalm 79, vers 4 en 7, nadat wij geluisterd hebben naar de stem van onze God en zijn wil voor ons leven, de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons in een samenvatting ook geleerd wat de kern is, het hart van de wet van God. We vinden die woorden in Matteüs 22, vers 37 tot 40. U zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Wij zullen tot de Heer gaan om een zegen te vragen ook over deze dienst. Te bidden om de leiding van zijn Heilige Geest en ook om te bidden voor elkaar of te danken met name. We zullen danken met en voor Ruben Kruis van de Oude Veen 112. Hij is in de achterliggende week opgenomen in het ziekenhuis en daar geopereerd aan een blinde darmontsteking. Inmiddels is hij weer thuis en aan de beterende hand. We zullen ook danken met broeder D. van Dam van de Prins Willem-Alexanderpark 59. Hij keerde, als het goed is, gisteren, ik kreeg het bericht eergisteren door, dus als het goed is, gisteren thuis uit het ziekenhuis waar hij eerder werd opgenomen in verband met een darmperforatie. Hij is nog wel zwak, maar hij mocht al wel naar huis. En we zullen ook danken met het gezin van Harmjan en Hananja ter Harmsel van de Munnikenweg 45. Bij hen is in de achterliggende nacht een zoon geboren, Ruben Frederik. Het was spannend, de moeder moest uiteindelijk nog naar het ziekenhuis, maar hoopt vandaag weer thuis te komen. Laten we tot de Heere gaan. Heer onze God, trouwe en barmhartige Vader, zo komen wij ook op deze zondagmorgen weer samen rondom uw woord. Voor een deel hier in de kerk, voor een groot deel via de technische middelen die er vandaag de dag zijn. En Heere, dan past het ons om allereerst uw grote naam te loven en te prijzen. Vanwege wie u bent. De schepper van alle dingen, de schepper van het leven. En juist ook in deze dagen mogen we daar weer iets van zien. Als de temperatuur opeens weer een stuk hoger is dan vorige week. En dat ook in de natuur van alles teweeg brengt. Leven wat verborgen leek, misschien wel wegleek, blijkt dan toch weer zichtbaar te worden. En daarin zien we toch ook iets van wie u bent. Van uw grote macht, zoals u dat in de schepping tot uitdrukking brengt. En als we daar een beetje oog voor krijgen, Heren, en ons verwonderen over hoe onvoorstelbaar knap dat allemaal in elkaar zit, dan worden we daar stil van. Dan worden wij stil als kleine mensen die naar ons idee nog tot best wel veel in staat zijn, maar als we dat vergelijken daarmee, ja, dan staat dat in geen verhouding. En Heren, we worden ook stil als we nadenken over hoe ons leven er in de achterliggende week uitzag. En we vergelijken dat met wat we zojuist hoorden vanuit uw wil die u bekendgemaakt hebt in de 10 geboden. En in het dubbelgebod van de liefde. Want ook dan, Heren, is het contrast groot. Uw geboden laten ons zien hoe u het leven bedoeld hebt, hoe het goed is te leven, hoe we kunnen leven tot eer van u. Maar ons leven, Heren, schiet daar hopeloos in tekort. Op allerlei terreinen en op allerlei manieren gaan we andere wegen en volgen daarbij onze eigen inzichten, onze eigen voorkeuren, ja, onze eigen verlangens, verkeerde verlangens. En Heren, als we dat beseffen, dan beseffen we ook dat we schuldig staan tegenover u. Dat de last van de zonde ook op ons drukt. En Heren, dan bidden we u ook vanmorgen om vergeving. Vergeving van die zware schuld. Verzoening ook. En Heren, we kunnen dat alleen maar bidden als we het zoeken in het verzoenend lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Juist ook in deze tijd waarin we daar bij stilstaan, de lijdenstijd, toelevend naar Goede Vrijdag, maar ook naar Pasen. Omdat we ook mogen weten en geloven dat zijn verzoenend lijden en sterven genoeg was. Dat hij mocht opstaan uit de dood. Dat er nieuw leven is voor een ieder die in hem gelooft. En zo zoeken we het ook vanmorgen daarin. bij u, Heere. Wilt u zo onze schuld verzoenen, ons leven vernieuwen door uw geest en door uw woord? En Heere, dat is toch ook de reden waarom wij vanmorgen samengekomen zijn, om u te ontmoeten en om te luisteren naar uw stem. Om te horen wat u ons te zeggen hebt. Om te ontdekken wie u bent en hoe u naar ons toekomt. En we bidden u, Heere, geef dat we daar ook zicht op mogen krijgen. Voor het eerst of opnieuw. En dat we, Heere, daarin ook mogen ontdekken wat een heerlijke God vol liefde en genade u bent. Dat we u mogen loven en prijzen, dat ons hart zich mag vullen met dankbaarheid en dat dat ook zichtbaar mag worden in ons leven. En zo bidden we u, Heere, wilt u met uw Heilige Geest ook werken, ook vanmorgen, bij een ieder van ons die met ons verbonden is of hier in de kerk aanwezig is. Heere, u weet wat er in ons omgaat, u weet wat ons bezighoudt, waar we druk mee zijn, wat ons kan afleiden, waar we het moeilijk mee hebben, waar we mee worstelen. Heere, u weet alle dingen. U weet ook wat we nodig hebben. En wilt u dat ook geven met het oog op het kennen van u, Heere. En het leren kennen en herkennen van onze Heer Jezus Christus, onze Heiland, onze Redder. Heere, geef daarvoor alles wat nodig is, ook in de dienst van vanmorgen. In het spreken, in het luisteren, in al het andere wat nodig is, om ervoor te zorgen dat deze dienst een eredienst mag zijn tot eer van uw nooit volprezen naam. En Heere, als we dan zo met elkaar tot u naderen, dan mogen we vanmorgen ook danken voor elkaar. En dat doen we allereerst, Heere, met Ruben. Ruben Kruis, die zo plotseling naar het ziekenhuis moest en dat ging ook niet gelijk. En geopereerd moest worden aan een blinde darmontsteking. We danken u, Heere, dat het allemaal goed mocht gaan. Dat hij weer thuis mocht komen en dat hij nu ook mag aansterken. Wilt u dat verder ook zegenen, Heere, dat herstel en geven dat hij er weer helemaal bovenop mag komen. We danken u ook, Heere, met broeder Van Dam, die ook terug mocht keren uit het ziekenhuis, nadat hij daar een tijdje geleden opgenomen was voor een operatie, ook een ernstige situatie, een darmperforatie. Heere, we danken u dat u hem gespaard hebt en dat het allemaal goed mag gaan en dat hij nu ook weer naar huis mocht komen. Wat fijn voor zijn vrouw en ook voor zijn zoon en de andere familie dat hij weer thuis mocht komen. En Heere, dat u hem gespaard hebt. Wilt u ook het verdere herstel bij hem zegenen? En Heere, zo mochten we vanmorgen ook verblijd worden doordat er een kind geboren is in de gemeente, in het gezin van broeder en zuster ter Harmsel. Heere, we danken u dat het uiteindelijk allemaal goed mocht gaan. Dat het nog wel even spannend was, maar dat u het allemaal wel wilde maken. En dat zuster ter Harmsel vandaag ook thuis hoopt te komen en dat ze kunnen gaan genieten van de kleine Ruben Frederik. Heere, wilt u hen alles geven wat daarin nodig is, ook met het oog op de opvoeding die daar toch ook bij hoort als we kinderen uit uw hand mogen ontvangen, hen van jongs af aan mogen leren in uw wegen te gaan, hen mogen laten zien wie u bent in ons leven, voor ons, en dat we daarvan mogen getuigen in woorden, maar zeker ook in daden. Heere, geef alles wat daarvoor nodig is. Wilt u zo deze dienst en alles zegenen tot eer van uw naam? Dat vragen we u niet omdat we dat verdienen, maar enkel en alleen uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, we openen het woord van onze God opnieuw en we lezen met elkaar, het werd aan het begin al gezegd, uit Lucas 7, daarvan vers 1 tot en met vers 10. En vervolgens zullen wij zingen ter inleiding op de verkondiging uit Psalm 147, daarvan vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, vers 6, ter inleiding op de verkondiging. Maar eerst luisteren wij naar het woord van onze God voor vanmorgen. Lucas 7, vers 1 tot en met 10. Nadat hij, dat is de Heer Jezus Christus, al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een dienaar van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe, en deze vroegen hem te komen en zijn dienaar gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden: Hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee. Maar toen hij niet ver meer van het huis was, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen: Heere, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. Maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook iemand die onder gezag van anderen gesteld is en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. En tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn dienaar: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem en keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: Ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij die gestuurd waren in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke dienaar gezond. Tot zover het woord van onze God. Zalig aan ieder die dat woord hoort en ook bewaart in zijn of haar hart. Amen. De tekst voor de verkondiging is uit het gelezen gedeelte, vers 9. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich over hem, over die hoofdman. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde: ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Straks in antwoord op de verkondiging zullen wij zingen met elkaar Psalm 33, vers 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Misschien heb je wel eens de vraag gehad wie er voor u of voor jou een voorbeeld is. En wie zou je dan noemen? Is dat iemand uit je naaste omgeving? Een ouder, een grootouder misschien? Of moet je denken aan je idool, een bekende muzikant of misschien een sporter? Jongeren, misschien heb je wel een poster op je kamer hangen van iemand. Of broeders en zusters, zelfs al heb je niet een poster van iemand hangen, dan nog zou het kunnen dat je iemand veelvuldig volgt als er nieuws is. Een bepaalde sporter of muzikant. Wellicht via Instagram of Twitter of op andere manieren. En dat je zo'n persoon onbewust of bewust als een soort voorbeeld ziet. Maar wat nu als de vraag is wie er voor u, voor jou een voorbeeld is in het geloof? Een geloofsvoorbeeld. Wie zou je dan noemen? Zijn dat dan ook misschien je ouders of je grootouders? Dat zou prachtig zijn. Mensen die je voorgegaan zijn en voorgaan in een leven met de Heere, die daarin het goede voorbeeld mochten en mogen geven. Misschien moet je ook wel denken aan figuren uit de Bijbel, jongens en meisjes. Bekende personen uit de Bijbel waarvan je denkt: wauw, zoals die geloofden, zo op de Heere vertrouwden, zo zou ik het ook wel willen. Mensen als Noach, die een boot moest bouwen op het droge, terwijl er geen water in de buurt was, en het ook deed omdat God het zei. Of iemand als Abraham, die op weg ging naar een land en hij wist niet eens precies waar. En hij liet zich leiden door de Heere God. Of David, die koning zou worden en hij wist niet hoe het moest gaan in de tijd dat koning Saul koning was en hem vervolgde. Maar hij stelde zijn vertrouwen op God. En zo zijn er natuurlijk vanuit de Bijbel nog veel meer voorbeelden te noemen. Maar de kans dat je bij die vraag moet denken aan die hoofdman uit de geschiedenis van vanmorgen, die kans is denk ik niet zo heel groot. En toch zegt de Heer Jezus over hem dat hij zelfs in Israël niet zo'n groot geloof gevonden heeft als bij deze man. En zo houdt de Heer Jezus ons vanmorgen met het geloof van deze heidense hoofdman een spiegel voor. En dat mogen we ook horen onder het thema de heidense hoofdman als spiegel. En we letten daarbij op drie punten. Allereerst jezelf kennen, vervolgens Jezus herkennen en als derde een oproep tot erkennen. De heidense hoofdman als spiegel, jezelf kennen, Jezus herkennen en een oproep tot erkennen. Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, op het moment dat de Heer Jezus Capernaum binnenkomt, dan komt er een groep mannen op hem af. Heel gericht zijn ze naar hem op weg. Het zijn de oudsten van de Joden, zeg maar wat wij vandaag de dag misschien de burgemeester en de wethouders en de gemeenteraad zouden noemen. En ze zijn onderweg naar de Heer Jezus. Ze zijn namelijk naar hem toegestuurd door een hoofdman over 100 soldaten. Die hoofdman die heeft een zieke dienaar, ernstig ziek, doodziek. En die dienaar is hem dierbaar, die is hem lief. Hij heeft enorm veel waardering voor die man. Maar nu ligt hij op sterven en toen heeft die hoofdman over Jezus gehoord. En toen heeft hij de oudsten van de Joden naar Jezus toegestuurd. En ze moesten aan de Heer Jezus vragen of de Heer Jezus naar hem toe wilde komen om zijn dienaar gezond te maken. Nou weten we natuurlijk niet precies wat die hoofdman gehoord heeft over de Heer Jezus. Wel kunnen we, als we de voorgaande hoofdstukken zouden lezen, Lucas 4 tot en met Lucas 6, ontdekken dat de Heer Jezus al een poosje aan het rondgaan is in Galilea en dat hij onderwijs gaf in de synagogen, dat hij ook verschillende wonderen heeft verricht, ook al in Capernaum. Want het was zelfs zo dat toen hij in Nazareth kwam, waar hij opgegroeid was, dat de mensen daar tegen hem zeiden, in Lucas 4 vers 23 staat dat, dat ze tegen hem zeiden, alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Dus als we Lucas 4 tot en met 6 zouden lezen, dan is het niet zo verwonderlijk dat de Heer Jezus al de nodige bekendheid geniet. En die hoofdman is daar blijkbaar ook het een en ander van ter oren gekomen. En hij is tot de conclusie gekomen dat hij voor zijn zieke, doodzieke dienaar bij Jezus moet zijn. Dat hij bij de Heer Jezus aan het juiste adres is. En dus heeft hij de oudste van de Joden gevraagd om voor hem, voor die zieke dienaar, naar de Heer Jezus toe te gaan. Maar eigenlijk is dat wel apart, toch? Want waarom vraagt hij de oudste van de Joden om naar de Heer Jezus toe te gaan? Waarom gaat die hoofdman niet zelf naar de Heer Jezus toe? Wel, dat is omdat die hoofdman zicht heeft gekregen op zichzelf. Omdat hij door heeft gekregen wie hij zelf is, namelijk een heiden. Deze hoofdman die kent zijn plaats. Jezus kan en mag niet bij hem in huis komen. Joden mochten namelijk niet het huis van een heiden binnengaan. En dus heeft het ook niet zo heel veel zin om als heiden naar de Heer Jezus toe te gaan en te vragen of Jezus naar hem, naar zijn huis wil komen. Maar nou heeft hij bedacht, als nou de oudste van de Joden gaan, misschien dat de Heer Jezus dan wel komt. Wel slim dus van die hoofdman. Hoewel, zouden die Joodse mannen dat dan wel willen doen? Per slot van rekening is die hoofdman toch onderdeel van de bezetter, van de Romeinse bezetting. En zou je nou voor de bezetter zoiets willen doen? Nou, of ze dat willen doen, dat blijkt wel uit wat we lazen. Ze smeekten Jezus indringend en zeiden, hij is het waard dat u dat voor hem doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. Dus die hoofdman, die Romeinse hoofdman, is blijkbaar een hele bijzondere man die de Joden welgezind is, die bepaalde waardering heeft voor de godsdienst van de Joden, voor de God van de Joden. Hij toont liefde voor Gods volk. Ja, en zo iemand verdient het toch om geholpen te worden door de Heer Jezus. Zo zouden wij toch ook denken. Als er nou een of andere weldoener of filantroop was die het mogelijk had gemaakt dat deze kerk gebouwd werd. En dat kostte natuurlijk veel geld. En die man die geloofde verder niet in God. Maar als hij op een gegeven moment een bepaalde gunst van ons vroeg, dan zouden wij toch ook gaan. Dan zouden we dat toch ook doen, een goed woordje voor hem doen. Want hij heeft toch ook iets bijzonders voor ons gedaan. Het is echter de vraag, gemeente, of de Heer Jezus er ook zo tegenaan kijkt, zoals die oudste van de Joden. Het is trouwens zelfs de vraag of die hoofdman zelf er wel zo tegenaan kijkt. Of hij die oudste van de Joden gestuurd heeft om even een goed woordje voor hem te doen, een soort promopraatje. Uit het vervolg lijkt het er eigenlijk meer op dat het hem in eerste instantie erom te doen was om een ingang te krijgen bij de Heer Jezus. Om te ontdekken of de Heer Jezus ook wel oog voor hem heeft. En dat laatste, dat blijkt het geval, want we lazen dat een klein zinnetje, begin van vers 6, en Jezus ging met hen mee. Prachtig zinnetje om ook nog eens misschien thuis rustig over na te denken. je over te verwonderen. Jezus ging met hen mee. Maar zodra dan Jezus niet zo heel ver meer van het huis van die hoofdman af is, dan komt er opnieuw een groep mannen naar hem toe. En deze keer zijn het vrienden van die hoofdman. Opnieuw gestuurd door die hoofdman zelf. En opnieuw met een boodschap namens die hoofdman. En de boodschap blijkt nu iets anders te zijn. De boodschap is nu: Heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Dus zo goed weet die hoofdman dat blijkbaar, dat de Heer Jezus, een Jood, niet onder zijn dak mag komen, niet bij een heiden in huis mag komen. Maar dat is niet het enige wat die vrienden moeten zeggen. Die vrienden moeten er nog iets bij zeggen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen. En gemeente, door dat zinnetje, dat zet toch aan het denken, dan moet er toch meer aan de hand zijn. Dan gaat het niet meer alleen om het onderscheid tussen Jood en heiden, maar die hoofdman heeft er blijkbaar op een of andere manier zicht op gekregen wie Jezus is. En we komen daar straks bij punt 2 natuurlijk nog op terug. Maar voor nu, broeders en zusters, jongeren, wordt in de houding van die hoofdman zichtbaar hoe hij zichzelf kent. Hij deelt de mening van die oudste van de Joden helemaal niet. Zeker, hij staat positief tegenover de Joodse godsdienst, tegenover de Joden. Zelfs zo dat hij hun synagoge bekostigd heeft. Maar dat maakt hem nog niet de welwillendheid van Jezus waard. Dat beseft hij. Deze hoofdman is zich er oprecht van bewust dat er van zijn kant helemaal niets is op grond waarvan hij recht heeft op iets bij de Heer Jezus. Alsof hij er recht op zou hebben dat de Heer Jezus bij hem in huis zou komen en zijn dienaar zou genezen. Hij wist zich afhankelijk van Gods genade, van Jezus' genade. En gemeente, hierin mogen we al iets zien van het werk van de geest in het leven van die hoofdman. En zo richt die hoofdman zich tot Jezus. Hij weet dat hij het bij Jezus zoeken moet, bij hem. En gemeente, zo komen er enkele ontdekkende vragen naar ons toe. Want hoe is dat nou bij ons? Bij u, bij jou, bij mij? Hoe kijken wij naar anderen? Naar onszelf? Doen we dat op de manier zoals die oudste van de Joden dat deden? Ze keken naar wat iemand deed en of zo iemand wel of niet geholpen zou mogen worden door de Here. Dan kijk je dus naar wat iemand doet. Goede daden. Hoe iemand goed is voor een ander. Of naar wat iemand allemaal doet. Misschien ook wel in de kerk. Maar broeders en zusters, daar gaat het toch helemaal niet om. Hoewel, natuurlijk, jonge mensen, gaat het wel ook om wat je doet, absoluut. Maar het gaat er vooral om hoe je het doet. Het gaat om je hart. Dus gemeente, de vraag is vooral, hoe kennen wij onszelf? Heb je al ontdekt dat je met jezelf totaal niets hebt waarmee je bij de Here kunt aankomen? Vanwege je zonde. Van alles wat er verkeerd zit in je leven. Dat er in jezelf volstrekt niets is op grond waarvan je recht hebt op iets, op wat dan ook. Op genade in de ogen van de Here. En tegelijkertijd wel het besef, zoals die hoofdman dat ook heeft, dat je bij de Here Jezus zoeken moet. Dat je bij hem aan het juiste adres bent. Dat je bij hem moet zijn, omdat je zicht gekregen hebt op wie hij is. Want dat zien we bij die hoofdman. Gemeente, bijzonder hoe je in 10 versen zo'n hoofdman een beetje kan leren kennen. Een bijzondere, bescheiden, goede man zal het geweest zijn. En misschien ken je ook wel zulke mensen uit je omgeving. En tegelijkertijd beseft die hoofdman dat hij in zichzelf niets voorstelt in de ogen van Jezus. En toch juist zo vanuit dat besef ziet Jezus hem wel. Wat een spiegel voor ons. En gemeente, het is niet alleen bijzonder hoe we in die 10 versen die hoofdman leren kennen, maar het is nog bijzonderder hoe we via de ogen van die hoofdman zicht krijgen op de Heer Jezus, hoe we de Heer Jezus leren kennen. Dat brengt ons bij het tweede, Jezus herkennen. Gemeente, deze man had van Jezus gehoord. En hij was op grond daarvan tot de conclusie gekomen dat hij bij Jezus moest zijn. En toen had hij Jezus misschien nog niet eens aan het werk gezien, nog niet eens zelf gehoord, laat staan gesproken. Het was hem ter oren gekomen en hij was gaan geloven. Ja, geloven, want dat staat er in vers 9. Laten we eens proberen mee te kijken met wat die hoofdman precies gezien heeft. Wel nu, dat wordt ons vooral duidelijk als we luisteren naar de woorden van die vrienden van hem. Die laten weten aan de Heer Jezus dat hij niet hoeft te komen, maar dat hij ermee kan volstaan slechts een woord te spreken. Een woord. Dat is genoeg om zijn dienaar te genezen. En gemeente, dat is een flink verschil ten opzichte van wat we een hoofdstuk eerder lezen. In Lucas 6, vers 19, als het gaat om de menigte. Daar staat namelijk dat heel de menigte probeerde hem, Jezus, aan te raken. Want er ging kracht van hem uit. En hij genas ze allen. Maar die hoofdman is ervan overtuigd dat Jezus aanraken of dat Jezus die zieke moet aanraken, dat dat niet nodig is. Dat een woord genoeg is. En die hoofdman kan het weten op een bepaalde manier. Dat wordt duidelijk uit de vergelijking die hij maakt. Hij vergelijkt de Heer Jezus op een bepaalde manier met zichzelf, met zijn eigen werk. Hij zegt, jongens en meisjes, een beetje in iets andere woorden. Hij zegt zoiets als, ik moet zelf ook doen wat mijn generaal zegt. En mijn soldaten, die moeten vervolgens doen wat ik zeg. Als ik tegen een soldaat zeg, ga, dan moet hij gaan. En als ik zeg, kom, dan komt hij. En als ik zeg, je moet dit doen, dan doet hij het. Dus de soldaten, die moeten luisteren naar mij, zegt die hoofdman, en ik moet weer luisteren naar de generaal die mij de opdracht geeft. En weten jullie, jongens en meisjes, wie nou met eerbied gesproken de generaal is voor de Heer Jezus? Dat is de Heere God. Inderdaad, de Heere God. En is dat niet bijzonder? Dat deze heidense hoofdman in de Heer Jezus iemand herkend heeft die door de God van Israël zelf gezonden is. En zo ook de macht ontvangen heeft om onder andere zieken te genezen. Daarom laat die hoofdman ook de Heer Jezus aanspreken met Here in vers 6. Daarmee erkent hij het goddelijke gezag van de Heer Jezus. Zo erkent hij dat Jezus het voor het zeggen heeft. Alleen, die hoofdman zelf is geen Jood. En dat maakt het voor hem wel extra moeilijk. En tegelijkertijd weet hij, maar ik moet wel bij Jezus zijn. En daarom richt hij zich tot de Heer Jezus. Gemeente, hoe wordt ons hierin opnieuw een spiegel voorgehouden? Herkennen wij in hem ook de door God zelf gezonde Messias? Gaan wij met al onze nood naar hem toe, omdat we ontdekt hebben dat we bij hem moeten zijn? Maar wacht even, zal iemand misschien nu denken, wij kunnen toch niet naar hem toe, want hij is niet meer hier op aarde. En dat klopt, wij kunnen niet meer op die manier de Heer Jezus opzoeken. Maar aan de andere kant is dat ook niet waar. Want kijk maar naar die hoofdman, die ging zelf ook niet naar de Heer Jezus toe. Hij stuurde anderen naar de Heer Jezus toe. Je zou kunnen zeggen, hij gebruikte de middelen die hij voorhanden had. En gemeente, zo mag dat bij ons ook zijn, dat we de middelen mogen gebruiken, het gebed om te naderen tot de Heer Jezus, werk van de Heilige Geest in je leven. Misschien ook wel anderen die voor je bidden. Ook dat kan. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, die hoofdman vroeg om slechts een woord. Een woord was genoeg. En gemeente, hebben wij ook niet een woord ontvangen van God? Boordevol zelfs. Waarin hij ons alles geeft wat we nodig hebben. Zo mag het toch voor ons ook zijn. En dat we juist vanuit dat woord van onze God zicht mogen krijgen op wie hij is. Zicht mogen krijgen op wat hij ons te bieden heeft. Verzoening van onze zonden. Dat we zo de Heer Jezus mogen leren kennen als de Redder, als onze Heere ook. Dat Jezus zelf door zijn woord aan ons laat zien wie hij is. Wie hij ook voor ons, voor u, jou, mij wil zijn. En gemeente, dat brengt ons bij het derde. Een oproep tot erkennen. Want broeders en zusters, jonge mensen, nadat die hoofdman zich zo tot de Heer Jezus heeft gericht, zo in alle nederigheid, in het besef van onwaardigheid, maar wel zo juist tot Jezus, dan lezen we in vers 9 over verwondering bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus geeft er ook woorden aan. Ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En op grond daarvan, van het geloof van die hoofdman, wordt zijn zieke dienaar genezen. We lezen dat in het slot van de geschiedenis. Kort. Jezus schenkt die genezing, en dat is wel belangrijk, gemeente, niet omdat die hoofdman het verdiende, zoals de Joodse oudsten vonden. Nee, die hoofdman wist zelf ook dat hij het niet waard was. Maar omdat hij dat zelf erkende en het verlangde van de Heer Jezus, genade van hem vroeg, geeft de Heer Jezus daar gehoor aan. En let wel, gemeente, dat is genade. Dat de Heer Jezus dat hier doet, betekent niet dat hij het altijd zo doet. Het staat hem vrij hoe, en het blijft ook genade de manier waarop hij dat doet. En dat betekent soms ook dat je bidt om genezing of wat dan ook, en dat het lijkt alsof het niet verhoord wordt. En dat kan heel moeilijk zijn, absoluut. Daar kun je mee worstelen. En zoeken, hoe zit het dan precies? Maar in dat geval, hou wel vol. Bij hem ben je absoluut aan het juiste adres. En hij hoort het. En hij verhoort het ook, al is dat soms op een andere manier dan wij zouden verwachten, wensen. Maar wel op een manier dat het goed is. Terug naar de Heer Jezus, naar wat hij zegt in vers 9... Want in wat hij zegt klinkt tegelijkertijd, gemeente, een hele scherpe oproep door. Een oproep tot erkennen. Hij spreekt over het verbondsvolk Israël. Maar tegelijkertijd raakt dat ook ons, gemeente. En hij heeft het over dat geloof van die hoofdman. Zo'n groot geloof heeft hij in Israël niet gevonden. En juist in Israël zou je dat wel mogen verwachten. Was Israël niet het volk waarmee God zichzelf verbonden had? En waar hij telkens weer op betrokken was? Waar hij voor zorgde op allerlei manieren? Trouw was aan zijn verbond? Telkens weer was het volk andere wegen gegaan? En de Heere God had hen teruggehaald, soms ook door het oordeel heen. Maar hij was trouw gebleven aan zijn verbond, ondanks de ontrouw van zijn volk. Zijn liefde was gekwetst, absoluut, maar niet uitgedoofd. Nooit had hij zijn volk definitief verstoten. En juist dat had het volk Israël telkens weer mogen ervaren. En nu is er zo'n heidense hoofdman die een groter geloof toont dan Jezus in heel Israël gevonden heeft. Gemeente, het is ook niet voor niets dat de Heer Jezus dat hier zo zegt. Hij zegt het niet tegen zichzelf of zo, of als een soort algemene reactie. Nee, hij keert zich om, staat er, en hij richt zich tot de menigte. En daarom kunnen die woorden ook niet losgezien worden van wat we in vers 1 lazen. We begonnen het hoofdstuk met nadat hij al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk. En je zou dat kunnen zien als een simpele overgang of zo, maar het is meer. Jezus heeft daarvoor onderwijs gegeven aan zijn volk, aan de menigte. En dat onderwijs kennen wij ook wel onder de noemer de bergrede. In Matthäus is dat natuurlijk nadrukkelijk hoofdstuk 5 tot 7. Maar datzelfde onderwijs zit ook hier in Lucas. En de Heer Jezus heeft dat afgesloten, jongens en meisjes, met een hele bekende gelijkenis, die jullie ook wel kennen, denk ik, van de wijze en de dwaze bouwer. De wijze bouwer die zijn huis bouwde op de rots, en toen kwam de storm en de regen en het huis bleef staan. En de dwaze bouwer die zijn huis bouwde op het zand. En dat bleef niet staan toen de storm en de regen kwam. En de Heer Jezus zegt, nou, zoals die wijze bouwer is iedereen die hoort naar wat ik zeg, hoort naar wat God zegt en dat ook doet. Dan ben je zoals die wijze bouwer. Maar je bent dwaas als je het wel hoort, maar je doet het niet. Indrukwekkende woorden. Broeders en zusters, jonge mensen, het gaat er dus niet alleen om dat je de woorden van de Heer Jezus hoort, maar dat je er ook wat mee doet, dat je er naar leeft. Maar van instemming of welke reactie ook van het volk, je leest er helemaal niets van. En dan gaat Jezus Capernaum binnen en treft hij daar een heidense hoofdman die laat zien wat het is om je huis te bouwen op de rots. Hij heeft over Jezus gehoord, misschien niet eens Jezus zelf gehoord, en vervolgens laat hij zien wat het betekent. Zicht gekregen op zichzelf, zicht gekregen op de Heer Jezus nog meer. En zo toont hij met zijn geloof de reactie die van het volk Israël verwacht had mogen worden. Van de menigte rondom Jezus. En daar legt de Heer Jezus nu de vinger bij. Wat een confronterend contrast. En gemeente, de Heer Jezus richt zich tot de Joodse menigte. Maar Lucas heeft het opgeschreven met het oog op heidenchristenen. Net als wij, in de meeste gevallen denk ik. En dan heeft het ook ons dus wat te zeggen. Hoe staat het met ons geloof? Met mijn geloof, is dat vergelijkbaar met die hoofdman? En dan was die hoofdman nog niet eens een christen, maar hij wordt hier wel door de Heer Jezus geprezen om zijn geloof, om zijn ootmoedige geloof. Een van de weinige gelegenheden waarin de Heer Jezus iemand prijst om de manier waarop hij of zij hem benadert. Deze hoofdman ziet af van zichzelf en hij ziet op naar Jezus. Is dat nou ook wat u en wat jij mag doen? Dat je jezelf hebt leren kennen als een zondaar, niet in staat om het ooit weer goed te krijgen met de Here, maar dat je zo Jezus hebt leren kennen als je redder, als degene die je nodig hebt en bij wie je ook terecht kunt. Tegelijkertijd kan het ook zomaar dat bij ons, bij u, bij jou, veel meer de houding te vinden is van Israël. Wel luisteren naar de Heer Jezus, maar hem niet herkennen als de Messias. Zoals die Joodse oudsten meenden dat op grond van wat die hoofdman deed, hij het wel waard zou zijn dat Jezus naar hem om zou zien. En dat Jezus zijn dienaar zou genezen. Maar ze keken helemaal op een verkeerde manier. Ze keken naar eigen verdiensten. Naar wat die hoofdman deed, hoe hij goed was voor Israël en dat hij zelfs de synagoge had gebouwd. Maar gemeente, met goede werken komen wij er niet. Pas door onszelf echt te leren kennen en in Jezus onze redder en onze Heere te herkennen, zo mogen we genade vinden in Gods ogen. Maar wanneer we zijn als die Joodse menigte, dan is er bekering nodig. Dan wordt het hoog tijd dat je gaat inzien dat je te veel van jezelf en van bepaalde afgoden wellicht verwacht en veel te weinig van hem. Het zou ook zomaar kunnen dat je wel een tijd gekend hebt in je leven waarin het anders was. Dat er een tijd was dat je leefde echt in vertrouwen op God. Maar dat langzaamaan, ongemerkt misschien, dat weggegleden is en dat je meer bent gaan vertrouwen toch op jezelf, op je, wat je kunt, wat je hebt. En je leest de Bijbel nog wel, maar het dringt niet meer echt door. En je luistert nog wel naar de preek, maar het komt niet echt binnen. En je bidt wel, maar je hart komt er niet meer in mee. Het echte bouwen op de rots, echt bouwen en vertrouwen op God, dat is er niet meer bij. Het kan zomaar zijn dat je geloof wat dat betreft hol geworden is. Het ziet er aan de buitenkant misschien nog wel mooi uit, maar van binnen zit bijna niets meer. Laat de preek van vanmorgen dan het verlangen naar meer weer opwekken. Zicht geven op wie de Heer Jezus werkelijk is en ga daar dan vol verlangen biddend mee aan de slag. Met zijn woord ook. Met een open oor. Met een open hart. Met open handen. Om het van hem te ontvangen. De Heere geeft ons vanmorgen die heidense hoofdman als een spiegel. Zijn grote geloof als een voorbeeld voor ons. Hij ziet Jezus. En hij mocht het weten. Van Jezus moet ik het hebben. Hij is mijn Heere. Is dat nou ook uw en jouw verlangen? Laten we dan daaruit ook leven. En daar ook van zingen. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Amen. Laten we tot de Heere gaan om hem te danken. Heere, onze God, liefdevolle Vader, we komen opnieuw bij u richting het einde van deze dienst. En Heere, we danken u voor wat u gaf. Dat we in alle rust, in ieder geval hier in de kerk, konden luisteren naar uw woord, naar uw stem. En hopelijk ook thuis, Heere, al is dat een stuk lastiger als we kinderen om ons heen hebben en de omgeving zo gemakkelijk ook kan afleiden. Maar we danken u dat u naar ons toe wilde komen. Dat u tot ons wilde spreken. Dat u ons het zicht gaf op de Heer Jezus. En tegelijkertijd ook inzicht gaf in onszelf. Dat zo'n heidense hoofdman daarin voor ons als een soort voorbeeld mag zijn. Niet om hem op te hemelen of zo, maar wel om in hem het werk van uw geest te mogen herkennen. Heren, en van die geest moeten wij het zelf ook hebben. Wilt u geven dat wij ook, net als hij, zo mogen zien op de Heer Jezus? Dat we mogen beseffen dat er van ons uit niets is waarmee we ook maar iets zouden kunnen bereiken, recht hebben op wat dan ook, maar dat er juist in hem alles is. En dat hij ons in genade ook wil aanzien. Dat we ons zo ootmoedig mogen richten tot hem, tot wat hij gedaan heeft, tot wie hij is. Onze redding en ons behoud mogen zoeken bij hem. En alles wat we nodig hebben in dit aardse leven. Heren, ook in deze tijd waarin dat behoorlijk ingewikkeld is. Als het kerkelijk leven zo ontregeld is, als we maar mogen samenkomen met een beperkt aantal mensen, de ontmoeting missen op allerlei manieren in de kerk, ook bij allerlei kerkelijke activiteiten. Er wel ontmoeting kan zijn, maar veelal online, en dat is toch ook anders. Heren, geef ons ook in deze tijd dan alles wat we nodig hebben. En houd ons vast, Heren, als we dat moeilijk vinden. In het bijzonder denken we daarbij toch ook aan jongeren die daar extra mee kunnen worstelen, die misschien ook vatbaarder zijn om langzaam weg te drijven. Heren, houd u hen vast. We denken ook aan ouderen en anderen die in deze tijd te maken hebben met eenzaamheid, daar extra bij bepaald worden. Heren, wilt u dan nabij zijn? Geef dat ze dat ook mogen merken. En dat, ja, dat er ook van ons zijn die naar hen omzien. En dat ze op die manier mogen ervaren, ondanks dat het een ingewikkelde tijd is, dat de gemeente toch een lichaam is. Met leden die in liefde betrokken zijn op elkaar. Heren, zorgt u zo zelf voor uw kerk. Geeft u zo zelf alles wat daarvoor nodig is. En bovenal, net als die hoofdman, oog voor de Heer Jezus, het zicht op hem. Voor een ieder, dat we het mogen zoeken bij hem, juist ook in deze lijdenstijd, waarin we nog eens ook voor onszelf extra erbij stilstaan waarom hij naar deze wereld kwam, afdaalde, die wegging van lijden heel zijn leven, in het bijzonder ook aan het einde. Niet omdat hij het verdient, maar Heer, omdat wij het verdienen. Heren, wilt u zo ook omzien naar uw volk Israël? We hoorden dat de Heer Jezus die woorden richtte in het bijzonder ook tot zijn volksgenoten. En Heren, tot vandaag de dag ligt er op een groot deel van dat volk een bedekking. En erkennen ze hem niet als hun Messias. Heren, geef dat hun ogen open mogen gaan. Dat ze hem mogen zien als uw gezalfde. En dat ze het ook mogen zoeken en vinden bij hem. En geef ons, Heere, ook wijze woorden in het contact met uw volk, als we dat hebben, mogen kennen. Heere, dat we ons samen mogen buigen over uw woord en vervolgens mogen buigen voor u. Om u te aanbidden en om te ontdekken dat in u alles te vinden is wat we nodig hebben. Heere, wilt u ons zo ook voor het verdere van deze zondag dat geven wat we nodig hebben. En geven dat het een dag mag zijn, apart in de week, aan het begin van de week, een dag apart geheiligd voor u en ook voor elkaar. En brengt u ons zo vanmiddag dan ook weer samen rondom uw woord, om opnieuw te ontdekken wat u van ons vraagt en hoe u naar ons toekomt. Hoort u zo ons gebed uit genade om Christus wil. Amen. Dan zou normaal gesproken nu het moment zijn voor de inzameling van de gaven. Nou, dat gaat al een poosje anders. U weet ook wel hoe dat hier gaat. De Heere zegene u en uw gaven. En laten we dan als onze slotzang zingen, en dat mag in de kerk ook, Psalm 27, daarvan vers 7. Vanmiddag hopen we weer samen te komen rondom het woord van onze God. Dan mogen we luisteren naar wat de Heer ons te vertellen heeft vanuit Jesaja 58. Dan hoop ik zelf ook op tijd aanwezig te zijn. Maar laten we, voordat we van hier gaan, eerst nog bidden om de zegen van de Heer. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.